Geliefde gemeente, een van de meest bewogen en ook vruchtbare predikers die God aan zijn kerk gegeven heeft, is ongetwijfeld geweest de Engelse puritein Richard Baxter. Predikant in Kidderminster, een dorp waarvan bij zijn komst gezegd moest worden dat maar een enkeling uit het dorp gewend was om naar de kerk te gaan, maar na de vele jaren dat dominee Baxter er werkte, bij zijn afscheid er bijna geen straat in het dorp te vinden was, of er waren meerdere huizen, vele bewoners, die niet alleen naar de kerk kwamen, maar die ook thuis God hadden leren dienen. Nu, van die dominee Baxter is een heel bekende uitspraak nagelaten. Hij heeft een keer gezegd, terugblikkend op zijn prediking: I preached as never sure to preach again, and as a dying man to dying man. Ik preekte zonder te weten of ik ooit nog eens zou preken, en ik sprak als een stervende tot stervenden. Geladen woorden, maar wel ware woorden. Het is toch een Bijbelse wijsheid, een Bijbelse waarheid, dat wij allemaal stervelingen zijn. En het doopsformulier dat regelmatig in onze gemeente gelezen wordt, zegt het op zijn eigen manier: dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Maar hoe vaak staat een mens daar nou eigenlijk bij stil? Vaak heb je een roepstem nodig. Misschien wel een sterfgeval in je omgeving, om daar weer eens echt bij bepaald te worden. Maar dan nog, als zo'n roepstem niet, zoals we dat dan noemen, geheiligd wordt, hoe lang duurt zo'n indruk? Of hoe snel zijn we dan eigenlijk weer geneigd om over te gaan tot de orde van de dag? Misschien dat u vanavond zegt: dominee, eigenlijk is dat natuurlijk wel vanzelfsprekend. Je kan dat wel goed begrijpen, dat mensen daar liever niet al te lang over nadenken en niet al te veel bij stilstaan. Dat is het eigenlijk een nare gedachte. Een mens moet een keer sterven. Als je denkt aan die scheiding die dat dan teweeg zal brengen. Scheiding tussen ziel en lichaam. Scheiding tussen geliefden die elkaar eigenlijk niet kunnen missen. En als je dan denkt aan de dood, als je denkt aan het graf, dat duwt een mens toch liever zo lang mogelijk van zich af. En toch, gemeente, horen wij vanavond mensen dingen zeggen die ons in een heel andere sfeer brengen. U hoort Job op de mesthoop met de dood voor ogen heel eerlijk spreken over de aftakeling van zijn lichaam, maar hij zegt daarbij ook nog wat anders, en het is in de catechismus eigenlijk hetzelfde. Daar wordt ook heel eerlijk over de dood gesproken, over die werkelijkheid waar we naar op weg zijn, maar het is niet dat er dan over die dingen gesproken wordt van: nou ja, we zijn dan een keer toch van al het aardse en van al die gebrokenheid en van al het lijden van hier af. Nee, gemeente, dat er mooie en positieve dingen gezegd worden, dat heeft nu te maken met het uitzicht dat de genade van God biedt aan mensen die moeten sterven. En wij worden daar vanavond bij bepaald als wij onze aandacht geven aan alweer de laatste geloofsartikelen die de catechismus uit het credo behandelt. De twee laatste van de 12. De wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. En het wordt ons voorgehouden, gemeente, opdat we er jaloers op gemaakt zouden worden als we daar nog helemaal niets van kennen, van die troost die hierin doorklinkt. Maar het is ook bedoeld om de gelovigen aan te sporen om op deze toonhoogte ook zelf te mogen leven. Levend vanuit die enige troost, waarvan zondag 1 al gezegd heeft, die geldt niet alleen tijdens je leven. Er zijn wel meer dingen die een mens kan hebben en waar die zich aan kan vastklampen in dit leven. Maar er is er maar één troost die ook geldig blijft in het sterven. En overigens, dat woord troost, dat komt eigenlijk voor de eerste keer terug in de catechismus sinds dat zondag 1 daarover sprak. U ziet het zowel in vraag 57 als in vraag 58. En dat wordt dan ook als een vraag aan ons gesteld, gemeente. Wat troost geeft u dat nu? We hebben vandaag al meer van die persoonlijke vragen op ons afgevuurd gekregen. En de Heere geven dat we ook vanavond ons niet onder die persoonlijke vragen uitwringen, maar dat we biddend mogen trachten om daar ook een antwoord op te geven. En dat we daarom vanavond bijeen mogen zijn in hetzelfde besef als wat dominee Baxter bezet hield toen hij de preekstoel opging. Dat het voor mij mag gelden, gemeente, maar ook voor u. Als stervenden bij elkaar, maar dan gewezen te mogen worden op wat God wil bereiden, om Jezus wil, door de dood heen. Gemeente, u heeft begrepen, wij gaan daartoe eerst luisteren naar die man die we dus op die mesthoop tegenkomen. Job, die grote leider uit het Oude Testament. Die man met de raadsels. Want het is voor hem volstrekt duidelijk, God is bezig om allerlei onheil op zijn pad te brengen. U heeft het gehoord uit het begin van de schriftlezing. Vers 6 zegt het ook, dat God mij heeft omgekeerd en me met zijn net heeft omsingeld. En Job is daar nog niet over uitgesproken, want hij zegt allerlei dingen over wat God met hem aan het doen is. En dat is allemaal niet zo mooi om dat te horen. Hij heeft mijn weg toegemuurd. Hij heeft mijn eer van me afgetrokken. Hij heeft de kroon van mijn hoofd weggenomen. Het zijn bewoordingen, gemeente, waarin ik een echo hoor, die doet denken aan wat je ook in de klaagliederen van Jeremia kunt beluisteren. En in sommige psalmen kun je dat ook tegenkomen. Vers 14 bijvoorbeeld. Mijn nabestaanden houden op. Vers 13, mijn broeders heeft hij ver van me gedaan. Alsof je David in Psalm 69 hoort spreken. Wat doet God allemaal? En waarom doet God dat nou allemaal? Die weg is voor Job onbegrijpelijk. En daarbij komt dan ook nog eens een keer dat lijden wat er bovenop gestapeld wordt, omdat hij een paar vrienden op bezoek krijgt die hem ook al niet begrijpen. En die Job proberen aan te praten, dat hij nou maar eens met zijn zonde voor de dag moet komen, want het is ongetwijfeld een speciale straf, Job, op een speciale zonde. En die heb je voor de mensen verborgen weten te houden, maar God zag alles. Job, zeg het nou maar eens eerlijk. En Job, die met de beste wil van de wereld niet kan bedenken waar het dan over zou moeten gaan, behalve dat hij zijn God haast kwijt zou raken, heeft hij nou ook het gevoel dat hij het contact met de mensen kwijtraakt. Hij zegt dat trouwens ook over die nabestaanden, over die vrienden, over zijn huisgenoten. Hij zit in een isolement. En dan moet u zich bedenken, wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, maar daar zit dan ook nog een man op die mesthoop, die alleen nog een potscherf over heeft om zich te krabben, die een dodelijke ziekte in zich heeft. Die man heeft het graf voor ogen. En dat woord wat we speciaal zouden overdenken, dat zegt daar ook heel eerlijk iets over. Het is heel plastisch gezegd. Eigenlijk huiver je erbij als je vers 26 begint te lezen. Als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, en Job wijst misschien wel op zijn eigen lichaam, dat heeft hij nou voor ogen. De groeven der vertering. En dan terwijl het er zo voor staat, dan tegelijk in datzelfde gedeelte gemeente die belijdenis uitspreken. Is dat niet vreemd? Is dat niet onverwacht? Wie had dat nou gedacht dat die man dan nou juist in deze fase van zijn leven over zou gaan spreken? Wat u in vers 25 hoort en in vers 27. Rijke belijdenis. Hoe komt Job daar nou juist nu bij? Ja, of is dat juist veel vaker zo, gemeente? Waar wordt nou meer van God en van de troost van zijn evangelie gesproken? Zeg eens eerlijk, op een receptie of op een sterfbed? Waar heeft ook die stof van zondag 22 nou meer waarde voor een mens? Waar gaat dat nou meer spreken? Als je op vakantie bent en je ligt op het strand, of als je op een begrafenis bent? Nee, daarmee hoeven we nog niet jaloers te zijn op de ellende van Job. En daarmee hoef je ook niet te zeggen, nou ja, dus is een receptie niet goed of een vakantie is niet goed. Gemeente, dat mag allemaal best. Maar als we nou maar vanavond goed zien, er is één ding wat nodig is en waar we in ons leven voor alle aandacht aan moeten besteden. Want hier beneden is het niet. Wij moeten met God verzoend worden, want we zijn op weg naar de ontmoeting met God. En wat je bij Job ziet, de Heere kan een mens van alles afnemen en hem helemaal klem zetten, zodat er nou juist oog komt of nog meer oog komt voor dat allerbelangrijkste in je leven. En weet u wat dan zo geweldig is, gemeente, als je die man daar ziet zitten met al zijn nood en al ellende? Dat terwijl Job die God die hij altijd gediend heeft op dit moment totaal niet kan begrijpen, dat hij het toch in zijn nood bij diezelfde God blijft zoeken. En dat is een schril contrast, gemeente, met hoe het vaak gaat. Als er ellende, als er tegenspoed komt. U ziet dat ook om u heen in de wereld. Er worden door het ongeloof vaak ook van die hele bittere waaromvragen gesteld. En als een mens ze heeft gesteld, zie je vervolgens dat ze nog verder bij God weglopen dan ze al waren. De mentaliteit van de vrouw van Job, weet u wel, zegen God en sterf. Nou, weet u wat het ware geloof doet? Niet onaangevochten, niet zonder bestrijding, maar dat ware geloof, omdat het Gods werk in je leven is, met al die waarom vragen kruipt het juist dichter naar de Heere toe. Dan kan ik Job zelfs in een ander gedeelte van dit aangrijpende Bijbelboek horen zeggen: en zo hij mij doodde, zal ik toch op hem hopen. Dat is de taal van het ware geloof. En waarom dan, Job? Allereerst omdat God heilig is, zegt Job. En ik kan hem niet van onrecht beschuldigen. Ik kan hem ook niet narekenen. Maar wat hij doet is altijd goed en recht en wijs. En ook omdat ik hem als vader mag kennen, zegt het ware geloof. Zou vader iets doen wat niet goed is voor zijn kind? Gemeente, u heeft wel begrepen inmiddels dat dat kleine stukje aan het eind van Job 19, die geloofsbelijdenis noem ik het dan maar, dat dat wel hele geladen woorden zijn. Het is maar een klein stukje, maar met een diepe, diepe lading. En Job doet dat trouwens zelf ook onderstrepen, als die vlak voor onze tekst zegt: och, of mijn woorden opgeschreven werden. En dan niet zomaar op een kladblaadje. Nee, als het ware gebeiteld in marmer. Met loden letters, onuitwisbaar. Er kan storm, regen, hagel overheen gaan, maar het blijft staan. Wat ik nu te zeggen heb, zegt Job, dat moet voor altijd bewaard worden, want dat is de moeite waard. En het is ook nogal wat gemeente wat Job in vers 25 tot en met 27 zegt. Want je zou bijna vergeten dat we ons hier midden in het Oude Testament bevinden. U weet wel dat die gelovigen van de oude bedeling, dat die eigenlijk nou niet zo heel veel wisten in hun tijd van wat er achter het gordijn van de dood schuil gaat. Daar heeft God in het Nieuwe Testament veel meer van geopenbaard. Maar nou zo heel wonderlijk, nou juist in die put van narigheid, juist daaronder in die kuil vol met ellende, dat daar een man zit en die spreekt zulke klare taal, dat je zegt, het is bijna of ik het Nieuwe Testament zit te lezen. Let u er bijvoorbeeld eens even op hoe God genoemd wordt door Job. Ik weet, zegt hij in vers 25, mijn verlosser leeft. En dan staat daar in de grondtekst dat mooie Bijbelse woord Goël, de losser. Weet u wel, dat rijke familielid dat opkomt voor dat verarmde familielid. Degene die te hulp schiet in nood, die je desnoods loskoopt omdat je slaaf geworden bent van een ander. De Goël, en wij denken als vanzelf aan de Heere Jezus Christus, die door zijn bitter lijden en sterven, wat we in deze weken overdenken mogen, de Goël geworden is. Hij is ons familielid geworden en hij is de volmaakte losser die mij kan vrijkopen. Die mijn schuld kan aflossen. Wij mogen de Heere Jezus ook voor ogen stellen, gemeente, als de levende losser. Hij is, om losser te worden, wel gestorven. Maar hij is inmiddels ook, laten we dat er meteen bij zeggen, opgestaan. Die gedachte komt straks ook in zondag 22 naar voren. En dat hoort er ook bij, bij zijn losser zijn. Want aan een dode losser heb je niets. Je moet een levende losser hebben, die ook wat hij heeft uit kan delen aan zijn familie. Nou, dat is het eerste wat Job zegt en waarvan ik zei, het is bijna Nieuwe Testament. Ik weet, mijn verlosser leeft. En wat Job ook blijkt te weten, gemeente, dat is ook opmerkelijk. Daar hoor ik het Oude Testament niet zo vaak over. Job weet ook van wat wij tegenwoordig de jongste dag noemen. Het laatste stukje van vers 25... In de Statenvertaling staat het er een beetje brokkelig. Hij zal de laatste over het stof opstaan. U mag vertalen met hij zal als laatste over het stof opstaan. Je zou ook kunnen vertalen hij zal ten laatste over het stof opstaan, uiteindelijk, en u ziet het voor zich, aan het eind van heel die wereldgeschiedenis, als heel de boekrol uitgelezen is, als alles is geschied zoals God het had voorzien en besloten, en als al die mensen, vele miljarden, al gestorven zijn en begraven of gecremeerd. Hoeveel mensen zullen er nog over zijn aan het eind van de tijden, maar God zal uiteindelijk over het stof opstaan en wie er ook allemaal begraven of verstrooid zou mogen zijn, weggedreven in het water, God zal over dat stof opstaan. En God zal ook doen opstaan, de wederopstanding. Ja, want daar spreekt Job ook over. In dat 26e vers, dat zo aangrijpend begint met die werkelijkheid van het sterven en begraven worden, de groeven der vertering doorknaagd te zullen worden. Maar dat is het einde niet, zegt Job. Weet je waar ik op reken? Weet je waar ik naar uitzie? Weet je wat ik verwacht? Dat na dat alles, als ik helemaal tot stof vergaan zal zijn, wie weet wat er van me overblijft, misschien wel helemaal niks. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Vers 27. En hoe kan dat dan, Job? Want dat vlees van jou is er dan toch niet meer. En die ogen van jou heb je dan toch niet meer. Nee, weet je waarom? Ik verwacht dat ik dat allemaal weer een keer terugkrijg. Gemeente, haast. Haast Nieuwe Testament. Dan zullen we nou eens even zondag 22 ernaast leggen om te horen hoe het nou helemaal Nieuw Testamentisch gezegd mag worden. Want kijk, in zondag 22, daar schijnt helder heel dat licht van de volle openbaring van God. Want vanuit het Oude en vanuit het Nieuwe Testament wordt daar beleden wat verwacht mag worden. En let u weer op in onze zondagsafdeling hoe prominent de naam van de Heere Jezus naar voren komt. Elke keer, al in antwoord 57, drie keer komt dat Christus naar voren. En dat is toch niet vreemd? Want zijn werk is toch het geheim van de troost die we vanavond overdenken? Hij heeft het ook al tegen zijn discipelen gezegd: ik leef en gij zult leven. Gemeente, dat betekent, zegt zondag 22, dat er voor de kerk hoop is. Zowel voor het lichaam als voor de ziel. Eerst over die ziel. Wat wordt er van die ziel van een gelovige beleden? Nou, die mag tot het hoofd Christus opgenomen worden. En dat is dan toch ook wel vanzelfsprekend, gemeente. Als je nou bij de Heere Jezus mag horen door het geloof, zoals een lichaam bij een hoofd hoort, dat hoort zo bij elkaar. Dat is als vanzelf dat dan dat stukje van dat lichaam van Christus naar dat hoofd trekt. Ik zou het voor de kinderen ook in het beeld van een magneet kunnen zeggen. Die grote magneet in de hemel trekt alles naar zich toe wat bij hem hoort. En let u erop dat de catechismus erbij zegt, dat zal niet over zoveel honderd jaar gebeuren. Of zoals een enkeling wel eens heeft gedacht, nadat eeuwenlang misschien wel een mens met zijn ziel in slaap gevallen is, de zielenslaap, en pas op de jongste dag komt die ziel bij de Heere Jezus. Nee, van stonden aan. Je kunt denken aan wat we in de gelijkenis van de arme Lazarus lezen. Zodra die arme bedelaar op aarde zijn ogen sluit, zijn daar die onzichtbare vrienden van hem, de engelen die hem optillen en die zijn ziel brengen, waar hij nooit meer pijn en ziekte zal lijden, nooit meer gebrek zal kennen. In Abraham's schoot van stonden aan. Wat een troostvolle gedachte, gemeente, ook als je iemand hebt verloren voor wie je hoop mocht hebben, maar je mist hem of haar wel. Als je dierbare panden aan de dood moest prijsgeven, terwijl de familie nog bij het sterfbed zit. Terwijl men op de begrafenis huilt en afscheid moet nemen, terwijl ze later bij de grafsteen staan. Maar die ziel is van stonden aan bij de Heere Jezus gebracht. Maar dat is dan nog maar een deel van de troost, want zolang dat lichaam nog in de aarde ligt, is een mens nog niet compleet. En wat aangrijpend is dat trouwens, gemeente. Ook als je een lichaam van een dierbare hebt moeten begraven, Of als je inderdaad bij zo'n grafsteen staat en je wordt er toch naartoe getrokken om daar eens bij stil te staan en om te denken aan degene die je moest begraven. Maar je staat er een tijdje en je denkt, wat vind ik hier nou eigenlijk? Hoe zit het dan met het lichaam? Is er hoop voor dat lichaam? Ja, want de Heere Jezus is de levende Goël. Hij is de opgestane Heer. En door zijn kracht, zegt de catechismus, worden ook die gelovigen, ook met hun lichaam, met dat vlees, weer een keer opgewekt. En ze worden aan het heerlijk lichaam van Christus gelijk gemaakt. Kijk, dat laatste is iets wat Job nog niet wist en hij kon dat ook niet weten. Maar iemand die daar bijvoorbeeld wel van wist, de apostel Paulus. Als je Paulus ernaar vraagt, Paulus, hoe zal dat dan zijn? Dan wordt hij ook een beetje verlegen. Dan zegt hij, ja, ik zou het wel in beelden kunnen zeggen, maar helemaal precies weet ik het niet. Denk nou bijvoorbeeld aan een tarwegraan wat in de akker is gezaaid. Ja, je weet allemaal, die graankorrels gaan de grond in en dat sterft daar dan. Maar intussen komt er dan wel weer iets boven de aarde en er gaan korenhalmen ruisen. En dat ene heeft met het andere te maken. Een zaad wordt gezaaid en die korenaar met die vrucht komt op, zo is er ook verband tussen wat er wordt gezaaid op de begraafplaats en wat er ooit weer tevoorschijn zal komen. Maar hoe dat nou precies zal zijn, vraag het ons niet, gemeente. Wij weten dat niet, maar het zal wel heerlijk zijn. Aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig te zijn. Gemeente, begrijpt u inmiddels waarom zondag 22 er behoefte aan had om dat oude woord van zondag 1 weer eens even te gebruiken? Dat woord troost valt. Is dit niet een troostwoord voor als je afscheid moest nemen? Of om het nog dichter bij jezelf te halen, als je zelf misschien wel binnenkort afscheid van het leven moet gaan nemen, als je aftakelt, als je ziek bent, als je ernstig ziek bent en de dokters zeggen op een gegeven moment ook, meneer, mevrouw, wij weten het ook niet meer. Als een mens door een ongeluk verminkt werd, als iemand lichamelijk of verstandelijk een handicap heeft en dat gaat het hele leven mee, heel dat gebroken bestaan van ons. Als een mens in de levensavond komt en hij moet het wel onder ogen zien. Jonge mensen kunnen sterven. Oude mensen moeten sterven. Als je dan dit mag kennen, gemeente. Eens wordt mijn ziel en het vlees verenigd voor altijd. En draag ik weer zijn beeld, o wat een heerlijkheid, dan wordt het eeuwig vreugd na alle aardse smarten. Kan niet iedereen zeggen, gemeente. Weet je wat je daarvoor moet kennen? Als ik het met de woorden van zondag 1 zou zeggen, dan zeg ik, dan moet je het eigendom zijn van die opgestane Heere. Als ik het met de woorden van zondag 22 mag zeggen, dan moet je bij het hoofd horen, deel van het lichaam van Christus uitmaken. Als ik het met de woorden van Job mag zeggen, dan moet je een goël hebben, een losser kennen. En gemeente, mag ik u dat vanavond weer eens heel eerlijk, maar ook heel nadrukkelijk vragen, heeft u een band aan de Heere Jezus? Heeft u hem als hoofd, als goël, leren benutten, leren gebruiken? En heeft u daarbij ook geleerd, want dat hoort daar ook echt bij, om hem ook te belijden hoe het nou eigenlijk komt dat je sterven moet? Dat hoort daar toch bij, gemeente. Als je dat nou hoort uit de Bijbel, hoe het komt dat we allemaal naar het graf op weg zijn. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. De dood is je werkgever. En aan het eind van de rit krijg je je loonstrookje onder ogen en er staat: eerlijk verdiend, de dood. Om dat nou te gaan belijden. En om dan ook aan de voeten van de Heere Jezus te gaan pleiten. Niet op datgene wat je verdiend had, maar wat onverdiend is. Ja, wat Hij verdiend heeft. Gemeente, mag u daar wat van kennen. En als je nou vanavond ook weer zou moeten zeggen, zoals ik het zo vaak hoor in de gemeente: dominee, ik ken daar niks van. Neem dit ene nou eens vanavond mee, gemeente. Wat we nou net tekenden, voor de Heere eerlijk worden en dus met Hem gaan spreken over je sterfelijkheid en hoe dat nou allemaal komt en dan eerlijk gaan zeggen hoe het komt. Heere, dat is allemaal mijn schuld. Ik kan nergens een ander, ik kan zelfs u daar de schuld niet van geven. Dat is allemaal door mijn zonde eerlijk verdiend. Gemeente, zou de Heere dan niet genegen zijn om u verder te helpen? Zou Hij niet genegen zijn om u niet alleen uw zonde te laten voelen en niet alleen uw sterfelijkheid te laten inleven, maar om u ook naar die troost te leiden, naar wat er in de Heere Jezus voor een arme zondaar is te krijgen? Dat is de eerste weldaad die we dan vanavond overdenken. De opstanding des vleeses. En dan aan de Heere Jezus gelijk te mogen zijn. Maar gemeente, er is nog een andere weldaad vanavond te overdenken. Het eeuwige leven. En ik denk even weer terug aan die man uit Job 19. Je zou kunnen vragen: Job heeft dus iets gezegd over de wederopstanding. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien. Dus ik heb weer ogen en ik heb weer een lichaam. Maar kent Job nou ook dat andere? Heeft hij daar ook al zicht op gehad? Eeuwige leven. Ik geloof, gemeente, dat we dat mogen zeggen. Maar daarvoor moeten we eens eventjes rustig gaan mediteren over die tekst. En eens even schrift met schrift vergelijken. Want wat is nou eigenlijk volgens de Bijbel het eeuwige leven? Kennen onze catechisanten die tekst uit het Johannesevangelie? Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeente, dat is het eeuwige leven, zegt de Heere Jezus. Wat u er zich allemaal bij voorgesteld, dat weet ik niet. Maar dit is het volgens Hem. God en Christus kennen. En kijk, dat is natuurlijk in dit leven allemaal maar ten dele. Hoewel je wel dingen mag gaan leren kennen, als de Heilige Geest het woord gaat gebruiken en een kennismaking gaat geven met God, dan ga je allerlei dingen van God kennen. Dan ga je Hem kennen als je schepper bijvoorbeeld. Hij heeft mij gemaakt. Hij is degene die mijn eigenaar is. Hij heeft recht op mij. En meteen, gemeente, gaat de Heilige Geest dan ook zonder kennis leren. Want als dat allemaal waar is, God heeft mij gemaakt en Hij heeft recht op mij, dan is er iets grondigs mis in mijn leven. Want ik doe net alsof ik helemaal geen eigenaar heb. En ik leef dag in dag uit alsof ik mijn eigen baas ben. Maar dat is de weg, gemeente, waarin de Heilige Geest die kennismaking wil uitdiepen. Door je in de nood en in de schuld te brengen. Door je te laten zien, het deugt niet in je leven. En zoals je nu bent en zoals je nu leeft, kun je God ook niet ontmoeten straks. Wat zou een mens te zeggen hebben als die op 1000 vragen geen antwoord heeft? Maar dat de Heilige Geest me dan ook laat kennismaken, gemeente, met die mogelijkheid van zalig worden. Er is een mogelijkheid om zonder verschrikken voor hem te verschijnen. Door hem, door Christus, in wie de barmhartigheid van God is geopenbaard. En de genade van God is geopenbaard. En ik mag door het geloof me aan hem toevertrouwen. En ook de Heere Jezus leren kennen. Als de Goël. Als die liefdevolle, gepaste, dierbare, zaligmaker. En dan valt er een hoop te kennen, gemeente, in de loop van het geestelijk leven. Maar, ik zei het al, het blijft aan deze kant van het graf altijd ten dele. Totdat het straks eeuwigheid wordt. En dan niet alleen voor de ziel dus, maar ook straks voor heel de mens. Complete mensen lopen er straks rond op de nieuwe aarde. En ze mogen de volle zaligheid gaan genieten. En het is onbeschrijfelijk, gemeente, wat er dan allemaal gekregen wordt. Catechismus heeft daar ook geen andere woorden voor dan wat Paulus er in 1 Korinthe 2 van heeft gezegd. Wat geen oor heeft gezien, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. En zo spreekt de Bijbel vaker over die eeuwige zaligheid, vaak in woorden die alleen maar zeggen wat het niet is. Er is geen zonde meer en dus ook geen schuldgevoel. Er is geen ziekte meer en dus ook geen pijn. Er is geen gebrokenheid meer. Er is alleen maar vreugde. God prijzen. En daar eeuwig mee mogen doorgaan. Maar hoe nou precies? Er was eens iemand die zei, Gods kinderen zullen nog grote ogen opzetten. Zoals kinderen die op een verjaardag hun cadeau uitpakken. Gods kinderen zullen grote ogen opzetten als ze op de drempel neergezet worden van die nieuwe schepping en voor het eerst een blik naar binnen slaan. Nou, dat, gemeente, is wat we van Job ook horen. Die man heeft het, en u heeft dat gelezen, over aanschouwen en overzien. Wat is dan hetgene waar die zich het meest op verheugt? De nieuwe schepping te mogen zien? Ik zeg het met de woorden van Openbaring, de parelenpoorten te mogen zien? De gouden straten te mogen zien. Het nieuw Jeruzalem uit de hemel te zien neerdalen. Ziet hij daar naar uit? Verheugt hij zich erop om eens een engel te zien en om ze straks allemaal te zien, zoals ze volmaakt die troon van God omringen en zingen tot eer van hun schepper? Ziet hij er naar uit om de gezaligden te zien? Heel die kerk van Oud en Nieuw Testament, zalig geworden uit genade, ziet hij daar naar uit? Het grootste, gemeente, is toch wat David in Psalm 17 ook al heeft gezongen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Luister naar Job. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Ja, maar zou dat wel goed gaan, Job? Nou, Job zegt het nog vrijmoedig ook, gemeente. De welke ik, vers 27, de welke ik voor mij aanschouwen zal. U moet dan niet denken van, nou, Job staat hier en God is daar voor mij. Dat woordje voor, dat heeft hier dezelfde lading als in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Job, hoe kun je dat allemaal zeggen? Hoe kan een zondaar, die omdat die zondaar is sterven moet, hoe kan die nou verwachten God voor zich te hebben? Of om het met de woorden van de bergrede te zeggen. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Van wie kan dat ooit gelden? Als je erachter komt, er zijn alleen maar zondaren op de aarde en ik ben er ook een. Gemeente, let u dan ook even op die zinsnede verderop in vers 27. De welke ik voor mij aanschouwen zal in mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Je kunt dat, zeggen de uitleggers, betrekken op die ogen van Job. Ik zal zelf God zien, niet een vreemde. Ik zal met mijn eigen ogen God aanschouwen. Maar je kan ook vanuit de grondtekst die woorden op de Heere betrekken. Ik zal hem voor mij aanschouwen. En als ik hem dan zal zien, dan zal ik niet een vreemde zien. Nou, dat is het geheim, gemeente. Ook het geheim van de jubeltaal van zondag 22. En u begrijpt dat dat dan voor ons ook weer een heel belangrijke vraag oplevert. Zal u dat ook zo mogen zeggen? Zult u, als het zover is, een bekende ontmoeten? Dat is volgens de Heere Jezus zelf ook ontzaggelijk belangrijk. Hij zegt niet voor niets, als hij het over de jongste dag heeft, dat er ook mensen zullen zijn die hij weg zal sturen. En wat zegt hij ze na, als hij ze wegstuurt? Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ik zou niet weten wie u bent, meneer. Ik weet echt niet wie je bent, meisje. Want er is nooit een moment geweest dat wij elkaar al eens eerder hebben gezien. En begrijpt u, gemeente, waar je de Heere Jezus al eerder hebt kunnen zien? In de binnenkamer. Daar moeten we hem eerst ontmoeten, gemeente. Voordat ik hem straks op zijn rechterstoel zal zien zitten, is het van het allergrootste belang dat ik aan zijn genadetroon geknield heb. Gemeente, dat moet u voor uzelf beantwoorden. Kan ik niet voor u beantwoorden. Bent u een regelmatige bezoeker van de genadetroon? Bent u daar al zondaar voor God geworden, voordat u het straks voor de rechterstoel zult zijn? Dat geeft voor dit leven al zoveel troost, gemeente, als je de Heere mag hebben leren kennen in die verborgen omgang, maar nou voor straks ook, ik zeg het weer met de woorden van doopsformulier, dat je straks zonder verschrikken zult kunnen verschijnen. Want je kent hem al. En daarom kent hij jou ook. En ik mag het andersom ook zeggen, omdat hij mij gekend heeft, heb ik hem ook leren kennen. Eigenlijk is dat taalgemeente die we in de catechismus ook al eerder gehoord hebben. U herinnert zich hoe in zondag 19 over de jongste dag en de wederkomst om te oordelen werd gesproken. En toen ontmoetten we tot onze verwondering ook iemand die er naar uit kon zien om de Heer Jezus als rechter te ontmoeten. En hoe kan dat dan dat je er naar uitziet naar zo'n schrikwekkende dag? Weet je hoe dat komt? Omdat ik even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil in het goddelijk gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggedragen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Precies dezelfde Heere Jezus, voor wie ik heb leren knielen in mijn bidvertrek. Gemeente, die vraag of je dat nou kent, wil ik echt heel nadrukkelijk ook vanavond op de drempel van uw huis neerleggen. Vanmorgen hebben we daar ook al heel indringend met elkaar over gesproken. Want kijk eens, die zaligheid waar het net over ging, dat eeuwige leven, dat is onvoorstelbaar. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Maar mag ik er eventjes, als bij wijze van spiegelbeeld, de rampzaligheid tegenoverstellen? Wat zich in de hel afspeelt, gemeente. Dat is ook wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is met geen pen te beschrijven. Niet wat het slot van zondag 22 zegt, God eeuwig prijzen. Maar om voor altijd vloeken. En voor altijd tanden knassen. Van pijn en wroeging. Gemeente, als we nog geen zekerheid hebben, we vroegen elkaar dat vanmorgen ook, zou u nou zo door kunnen leven? Zou u met die onzekerheden vanavond rustig kunnen gaan liggen? Kunt u ermee leven dat u nog geen antwoord hebt op die allerbelangrijkste vraag? Zou u het niet zoeken? Als je vanavond mag horen in de prediking, je hebt een losser nodig en er is een losser beschikbaar. Zo gewillig, zo gepast, zo volmaakt en ieder is bij hem welkom. Gemeente, zoekt u naar deze dingen? Is dat een worsteling in uw leven geworden? Zoek dan uw heil, uw troost, uw houvast bij niemand anders dan bij Jezus alleen. Vanavond heeft u het ook gehoord, ook uit de catechismus. Bij hem is kracht om een mens te doen wederopstaan. Maar voordat uw lichaam wederopstaat, is bij hem ook kracht om uw ziel levend te maken. Alles wat u nodig hebt, is bij Jezus verkrijgbaar. En mag u van dat leven uit hem iets kennen, gemeente? Bleef hij geen vreemde voor u, maar werd u met elkaar vertrouwd? Gebruik dan uw genadetijd om hem steeds beter te leren kennen. Nee, volmaakt zal het hier niet worden. Maar zullen we onze tijd en onze energie gebruiken om zoveel mogelijk te weten te komen van die lieve Heere Jezus. Zoek steeds meer aan dat hoofd verbonden te worden, want daarin ligt uw zaligheid. En wat u straks hoopt te gaan doen, als het zover is, God prijzen, ga daar in dit leven voor oefenen. Want hoe meer we in ons leven hier op aarde op de toonhoogte van de lofzang mogen zijn, hoe kleiner de overstap zal wezen naar Gods toekomst. Wilt u thuis zijn in de zaligheid? Laat het dan hier ook gaan om het groot maken van de Heere. En als u zegt, dominee, maar de omstandigheden van mijn leven zorgen er vaak voor dat ik er niet aan toe kom, dat ik eerder stof tot klagen heb, dat ik eerder de neiging heb om te wenen dan om te juichen, om vragen te stellen dan om God te loven. Ach, gemeente, in Job 19 bleek dat een mens zelf God groot kan maken als die op een mesthoop zit. Nee, laten die moeiten van ons leven ons juist aansporen tot die overdenking van het toekomende leven. En laat het geloof u de moed geven dat het waar is wat we samen gaan zingen. Gods rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En daarom, nu al, ik stel dien Heer gedurig mij voor ogen. Amen.